Ik wil met u gaan naar Genesis en wel naar Genesis 25. Genesis 25. We gaan vanavond eens stilstaan bij de figuren Jacob en Esau. En als je bij Jacob en Esau stilstaat, dan zult u vanavond wel zien, dan sta je automatisch ook stil bij hun ouders. Bij Rebekka en bij vader Isaac. Want die komen we voortdurend tegen als je over Jacob en Esau leest. We gaan beginnen in Genesis 25 vanaf vers 19. Daar staat: dit is de geschiedenis van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac en Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Arameer uit Padan Aram, de zuster van de Arameer Laban, tot vrouw nam. Nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden. En zijn vrouw Rebekka werd zwanger. En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkander. Toen zeide zij: indien het aldus gesteld is, waarom overkomt mij dat? Daarop ging zij om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar: twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Toen nu haar dagen vervuld waren dat ze baren zou, waren er dan ook tweelingen in haar schoot. En de eerste kwam tevoorschijn, rossig, geheel, als een haren mantel, en men gaf hem de naam Esau. En daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, wiens hand Esaus hiel vasthield, en hem noemde men Jacob. En Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Maar Jacob was een huiselijke man die in tenten woonde. En Isaac had Esau lief, want wild braad was naar zijn smaak, maar Rebekka had Jacob lief. Eens had Jacob een gerecht gekookt, en Esau kwam vermoeid van het veld. Toen zeide Esau tot Jacob: laat mij toch slokken van dat rode daar, want ik ben moe. Daarop gaf men hem de naam Edom. Maar Jacob zeide: verkoop mij dan eerst uw geboorterecht. En Esau zeide: zie, ik ga toch sterven, waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? Daarop zeide Jacob: zweer mij eerst, en hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jacob zijn eerstgeboorterecht. Toen gaf Jacob aan Esau brood en het linzengerecht, hij at en dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Ja, als je deze verse zo leest, dan moet je realiseren dat hier veel meer onder de oppervlakte aanwezig is dan zo op het eerste gezicht lijkt. Jacob en Esau, twee broers, een tweeling, op hetzelfde moment geboren, en tweelingen die lijken heel erg op elkaar. We hebben hier in ons midden ook een tweeling, die zijn nu wel elders, maar die lijken ook zo op elkaar. En ik moet u vaak zeggen dat ik daardoor nog op de dag van vandaag soms wel eens moeite heb om te weten wie is nou Timo en wie is nou Daniel. Want ik haal ze nog wel eens door elkaar. Maar Jacob en Esau, als je die zou zien, dan zou je die niet door elkaar kunnen halen. Want Esau was een rossig. Esau was een man die heel erg behaard was, haar over zijn hele lichaam had, en Jacob die was onbehaard. Maar toch, dat was niet alleen het onderscheid, want als je hier verder gaat lezen, dan is het onderscheid niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Want innerlijk verschilden deze twee mannen enorm van elkaar. En eigenlijk staan deze twee voor twee typen mensen. Voor twee typen gelovigen die zij vertegenwoordigen. Esau vertegenwoordigt de wereldse gelovigen, terwijl Jacob de gelovige vertegenwoordigt die met vallen en opstaan, met heel veel struikelingen, toch de weg des Heren gaat. En last heeft in zijn leven, wat je in het Nieuwe Testament wel leest over die twee naturen. De oude natuur die opspeelt en de nieuwe natuur die hem de weg wijst, die hij moet gaan. En daar is een strijd tussen en je ziet die strijd steeds in Jacobs leven. En toch, Jacob die bij zijn geboorte de hiel van zijn tweelingbroer, die eerst geboren werd, Esau, vasthield. En ook een hielenlichter was, wat zijn naam ook als ware, toen heeft hij die naam ook gekregen, hè, omdat hij dat hieltje van zijn broertje vasthield. Maar hij lichtte ook de hiel van zijn broer, hè, tot twee keer toe. En dat hebben we ook in dit hoofdstuk gelezen. Op een slimme manier weet hij hier zich het eerste geboorterecht zich te verwerven, door het te ruilen met een bord linzensoep. Maar toch, deze Jacob, hoe vaak hij ook in de geestelijke dingen vertrouwde, eigenlijk op zijn oude natuur, heeft hij moeten leren om te vertrouwen op zijn nieuwe natuur. En uiteindelijk is het toch de Heere gelukt om in Jacobs leven Jacob te maken van een hielenlichter tot een vorst des Heeren. Want dat betekent zijn nieuwe naam, want hij kreeg een nieuwe naam. Hij kreeg namelijk de naam Israël. En Israël betekent vorst van God, vorst des Heeren. En zo werd een Jacob een Israël. En dat laat Genesis ook prachtig aan ons zien. Alleen Esau niet. Esau bleef Esau. Ja, het werd steeds slimmer met Esau. Dat zullen we vanavond wel zien. Ja, elke karaktertrek die hier dan ook al in het eerste gedeelte hier wat we hebben gelezen ons gegeven wordt, is heel veel betekenend. In vers 27 daar lees je, als die jongens dan opgroeien, dan staat er, toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jacob, en dat is het tegenovergestelde, maar Jacob was een huiselijke man die in tenten woonde. Esau, hij werd een man ervaren in de jacht. Eigenlijk staat er, Esau werd een ervaren jager. Dat jager zijn, dat komt 12 maal voor in het Bijbelboek Genesis. En altijd als het woord jagen en jager voorkomt in de Bijbel, is dat in negatieve zin. In een negatieve zin dat het verbonden hier is in Genesis met het kwaad. Het wordt zelfs in heel de Bijbel een jager. Dat wordt maar in heel de Bijbel voor 2 personen gebruikt. Namelijk, we hebben dat al gelezen in Genesis. Het werd ook gebruikt voor wie? Voor Nimrod, ja. Voor Nimrod werd het gebruikt. En hier wordt het de tweede maal wordt het voor Esau gebruikt. Nimrod, de machtige jager. En Esau, de ervaren jager. Maar deze combinatie voor Esau met Nimrod. Nimrod, de rebel. Nimrod, de stichter van Babel, de stichter van de afgodsdienst, de opstandeling, hè, die tegen God opstond, die heel de wereld in de duisternis verleidde. Ja, dat geeft weer wat voor karakter deze Esau bezat. Esau zelf was net als Nimrod een jager, een rebel, een opstandeling, een moeilijke jongen, zouden we zeggen. Hij was niet alleen een ervaren jager, er staat ook bij, hij was een man van het veld. Een man van het veld. Als je dat woord veld gaat volgen in de Bijbel, dan kom je onder andere terecht in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus over dat veld, over een akker zegt, die akker dat is de wereld. Het veld is altijd een beeld, die akker, dat veld is altijd een beeld van de wereld in de Bijbel. En Esau was een man van het veld, was een man van de wereld. En als je hem ook zo volgt hier in de Bijbel, dan komt hij ook tot je. Het is een man van de wereld, je hoeft hem niks over de wereld te vertellen. Hij staat daar middenin en hij is een man van de wereld. In tegenstelling met Jacob, waarvan hier staat, hij was een huiselijke man. Toch doen we onrecht hoor, als we Jacob een huiselijke man noemen en hem gaan afschilderen als een beetje teer mannetje die niet helemaal tegen de wereld kon en niet helemaal tegen een stootje kon. Dat hebben de vertalers helaas wel zo gedaan, maar dat niet eerlijk ten opzichte van Jacob. Want dan ga je gelijk iets verkeers denken van deze Jacob. En dat moeten we niet doen. Moeten we ook vanavond niet doen. Want datzelfde woordje huiselijk, dat wordt nergens anders zo vertaald in de Bijbel, dat in het Oude Testament maar liefst 20 keer voorkomt. Het woord huiselijk komt bijvoorbeeld voor bij Job. Lees u maar eens Job 1, vers 1. Je pakt het Bijbelboek Job. Je leest het allereerste vers van Job. En dan kom je datzelfde woord huiselijk tegen, maar dan bij Job. Job 1, vers 1. Er was in het land Us een man, wiens naam was Job. En wat was Job voor een man? Nou, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Weet u waar dat woord huiselijk hier staat? Hetzelfde grondwoord, hetzelfde woordje. Zie je vandaag met vroom. En die man was vroom, die man was gelovig, die man was oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En dat was Jacob. Hij was helemaal niet zo'n huiselijk manneke. Nee, hij was een gelovige man. Dat staat hier. En het is heel triest dat die vertalers zich laten verleiden en dan weer invulling gaan geven aan en dan hier gaan schrijven huiselijk. En eigenlijk een verkeerde beeld schetsen dan, zoals hij toen hij opgroeide, hij hier geschilderd wordt. Hij was een gelovige man. Zo groeide hij op. Hij had de Heere lief. En als je dan denkt dat nee, Nieuwe Testament, waar dan staat in Romeinen 9, dat de Heere zegt, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Ja, als je dan hierover denkt met de voorkennis van God, dan kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen. Aan de ene kant Esau de rebel, de opstandeling die opstaat eigenlijk tegen de Heere. En aan de andere kant een Jacob, een gelovige man, die net als een Job vroom is, oprecht is, wijkende van het kwaad, de weg des Heeren wil volgen, dat was Jacob. Maar het woord hier voor huiselijk, als je dat steeds gaat volgen, in die 20 keer, dat gaan we nu niet doen, want dan zijn we de hele avond daarmee bezig, maar als je dat woordje gewoon in de concordantie opzoekt en je volgt het, dan kom je steeds bij dat woordje ook het andere woordje oprecht tegen. En het woord wijkende van het kwaad. Steeds die woorden allemaal, die komen in al die zinnen, al die teksten steeds terug. Verder staat er ook nog bij dat deze Jacob niet alleen een vroom man was, maar dat hij ook nog woonde in tenten. Jacob was een, laten we onze vertaling nemen, een vroom man die in tenten woonde. Hij woonde in tenten. Ook in Hebreeën 11 vers 8, daar staat dat Abraham, Isaac en Jacob, daar wordt van gezegd, dat zij in tenten woonden. En Jacob wordt dus daar genoemd samen met Abraham, samen met Isaac, in tenten woonden. En waarom? Omdat zij hier geen blijvende stad hadden, maar op reis waren naar de stad waarvan God de bouwmeester was. Daarna strekte hij zich uit. Hij was een vreemdeling hier op aarde. Hij was een bijwoner hier. Hij was een gelovige man die het niet van het hier en nu verwachtte, maar net als een Abraham leerde in zijn leven om te vertrouwen en uit te zien naar het land wat de Heere en de stad die de Heere hem zou schenken. Hij was alleen maar op doorreis. Zo had hij zijn leven ingericht. Ik woon in tenten. Ik heb hier geen blijvende stad. En dat typeert dus de gelovige. De gelovige die oprecht is, de gelovige die de weg des Heeren wil gaan. Jacob, ondanks al zijn fouten, ondanks al zijn struikelingen. In vers 29 staat dan, eens had Jacob een gerecht gekookt en Esau kwam vermoeid van het veld. Ook hier is direct de tegenstelling tussen Jacob en Esau heel scherp en heel duidelijk. Jacob was bezig met de dingen van het huis. Net zoals Christus bezig was met de dingen des vaders. En had een gerecht gekookt. En het is wel heel bijzonder dat het woord hier voor gerecht, als je het ook weer gaat volgen in de Bijbel, dan kom je onder andere tegen in 2 Koningen 4 vers 38, dat je daar Elisa vindt met de profeten en dat Elisa opdracht geeft om een gerecht klaar te maken. En het woord gerecht, dat is inderdaad, zoals hier later staat, linzengerecht, hè? In vers 34, toen gaf Jacob aan Esau brood en het linzengerecht. Nou, ook in 2 Koningen 4 vers 38 tot en met 40 kan je vinden dat het een soort kookmoes was, een kookgerecht, een soort stampot, boerenkool moet je maar voorstellen, want er ging allerlei groenten in. Dat kan je uit 2 Koningen 4 halen. Maar wat je nog meer kan halen, het woord wordt steeds gebruikt als dat het voedsel is voor de profeten. De profeten die eten ervan. Jacob eet ervan. Het is dus als je eronder kijkt, als je wat dieper kijkt, dan zie je in feite dat Jacob hier een gerecht kookt voor hemzelf en dat het als het ware voedsel is voor de gelovigen. En dan komt Esau erbij. Esau die verbonden is met het veld, verbonden is met de wereld. En die komt daar moe vandaan. Die komt daar hongerig vandaan. Hij heeft niets gevangen blijkbaar. Hij heeft helemaal geen wildbraad bij zich. En dat is altijd de kwestie met de wereld. De wereld belooft van alles, maar de wereld voedt niet. De wereld die vermoeit alleen maar. De wereld kan je zo bezighouden. Maar uiteindelijk maakt de wereld je nog veel hongeriger dan je al was. Het genot wat de wereld als ware ons als gelovigen kan bieden, daaroverheen heeft de Heer Jezus met grote letters geschreven. Wie drinkt van dit water zal weder dorst krijgen. Maar het water wat ik hem geef, daarvan zal hij nimmer meer dorsten. Dat is het verschil. En deze Esau, ja, die leerde dat maar niet. Die ging steeds dat veld in. Een jager. Een opstandeling ook. Die niet maar luisterde naar de Heere. Die niet in tegenstelling met Jacob zijn weg wilde wentelen op de Heer en het van de Heere wilde verwachten. En die steeds maar verwachtte van de wereld. En steeds bedrogen uitkwam. Esau's ervaring met de wereld is die van Salomo. Die heel die wereld uitvoerig heeft onderzocht en uiteindelijk in zijn boek neerschrijft: er is niets nieuws onder de zon. Alles is ijdelheid. En dat moest als ware Esau in zijn leven leren, maar hij leerde het maar niet. En hij bleef het maar van die wereld verwachten. En zo kwam hij als ware hongerig uit het veld, hongerig met niets bij zich, uit de wereld. En daar zien we Jacob. Jacob, een vroom man, die leeft bij wat God hem geeft. En laten we wel wezen, alles wat God geeft vanuit zijn woord, dat voedt de ziel. Dat stilt je honger. Dat verkwik je. Dat verkwik je keer op keer op keer in je leven. Een mens, zegt de Bijbel, zal niet bij brood alleen leven, maar bij ieder woord dat uit des Heeren mond uitgaat. En dan zie je hier dan die Esau komen, en wat zegt hij dan in vers 30? Toen zei de Esau tot Jacob: laat mij toch slokken van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Dat rode, geef me maar van dat rode daar. Wist Esau wat het was? Hij weet helemaal niet wat het is. Hij zegt: geef me maar van dat rode daar. Het was het gerecht van Jacob. Het was het gerecht waar Jacob van genoot. Voor Esau was het alleen maar dat rode daar. Daarom gaf men hem de naam Edom. Edom betekent rood. Rode aarde. Edom betekent aards. En wat eigenlijk voor de gelovigen hemels is, ja, dat is voor de Esaus van deze wereld, de wereldse gelovigen, ja, dat is alleen maar aards. Geef me maar van dat rode daar. En ja, Jacob wilde van zijn deel, wat hij als gerecht had gekookt, dat wilde hij wel geven aan Esau, maar hij wilde dat ruilen voor dat eerste geboorterecht. Ja, dat eerste geboorterecht, dat moeten we wel weten, dat was een kostbaar bezit in die dagen. Waarom? Omdat je zoveel erfde, ja, je erfde inderdaad wel veel als je eerste geborene was. Maar waar ging het hier eigenlijk om? Want als je later hier in Genesis doorleest, dan is inderdaad wel hier, heeft Esau zijn eerste geboorterecht aan Jacob verkocht. Maar als je ziet wat deze Esau allemaal georven heeft van zijn vader Isaac, dat is eigenlijk als een eerstgeboren zoon. Naar de aardse bezittingen gerekend heeft Esau in feite alles gehad. De rijkdom die je later bij Jacob vindt, hoe kwam Jacob aan die rijkdom? Die had hij bij Laban verworven. Toen Laban hem zo lang aan een lijntje hield, weet je dat nog wel? Jaar in, jaar uit. En tot die schapen, en die schapen die, goh, die kudde, die breiden zich maar uit. En zo kwam Jacob terug als een heel rijk man. De Heere had hem rijk gemaakt. Berooid ging hij er naartoe. Rijk kwam hij terug. En hij hoefde eigenlijk helemaal niet meer te erven. Ja, Esau had alles al georven. Geërfd van zijn vader, Isaac. En was zo rijk geworden. Ja, waar ging het hier eigenlijk om, dat eerste geboortegerecht? Nou, dat eerste geboortegerecht, dat stond hier in relatie met Abraham. En er was een bijzondere zegen verbonden aan dat eerste geboorterecht. Want het gaf je dan het recht om priester te zijn. Priester te zijn van de familie. Om degene te zijn die met God sprak. Zoals Abraham in gemeenschap met God wandelde. Het gaf je het recht om met God persoonlijk te spreken. Te spreken over de zegen. Spreken over de belofte die God aan Abraham had gegeven. Daar ging Jacobs interesse naar uit als een vroom en gelovig man. En dat interesseerde Esau totaal niet. Het eerste geboorterecht, dat gaf je het recht om, als je dan met God gesproken had, over Gods beloften, over Gods geheimenissen, die geheimenissen des Heren ook bekend te maken aan anderen. Om als ware een doorgeefluik te zijn van de Heren. En daar keek Jacob naar uit. Naar die zegen van Abraham, naar de belofte van Abraham. Om zo in relatie met de Heren te mogen staan. Maar deze zegen van Abraham, ja, die versmaadde Esau. Esau schatte die gering. Ja, hij was, zegt het Nieuwe Testament, onverschillig. En onverschillig als hij was, dacht hij bij zichzelf, ach, wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Die geestelijke dingen, die geestelijke beloften. En die geestelijke zegen die God aan Abraham heeft gegeven, dat eerste geboortegerecht, ach, wat maakt het allemaal uit, ik leef hier en nu. En dat zegt hij ook, want als dan in vers 31 Jacob zegt, maar Jacob zeide, verkoop mij dan eerst uw eerstgeboorterecht. Dan zegt Esau, in vers 32, zie, ik ga toch sterven. Waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? En er zat natuurlijk ook in zijn achterhoofd van, ach, dat zit wel goed, joh. Het aardse eerstgeboorterecht, dat zit wel goed. Voor mijn sterven heb ik dat al van mijn vader geërfd. Want mijn vader, die heeft mij lief. Want zo hebben we het ook gelezen, hè, in vers 28. En Isaac had Esau lief, want wildbraad was naar zijn smaak, maar Rebekka had Jacob lief. En Esau dacht, ja, jij mag wel het lievelingetje wezen van moeder, maar ik ben het lievelingetje van vader. En vader is gek op mijn wildbraad. En of ik jou nou hier die geestelijke kant van de zaak, als ware een ruil voor een bord linzensoep, wat kan mij het schelen? Dat komt met mijn vader allemaal wel in orde. En hij is een type van de gelovige die denkt, ik hoef het allemaal toch nu allemaal niet zo nauw te nemen. En hij stapt er vrolijk overheen. En hij at en hij dronk en hij stond op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerste geboortegerecht. Hier struikelt Esau, geestelijk, op een enorme manier. Hij is er alleen zelf nog niet achter. Komt hij erachter? Ja, daar komt hij achter. Want de volgende keer dat we hem tegenkomen, dat is in Genesis 26, helemaal aan het eind, vers 34, hoofdstuk 26, vers 34. Toen Esau 40 jaar oud geworden was, nam hij tot vrouw Jehudit, dochter van de Hetiet Beeri, en Basema, dochter van de Hetiet Elon. En ze waren een kwelling des geestes voor Isaac en voor Rebekka. Ja, diezelfde onverschillige houding van Esau, dat zet zich gewoon in zijn leven voort. Het groeit zelfs. Hij neemt het allemaal niet zo nauw. En wat doet hij? Hij is ook niet zo onverschillig in het nemen van een vrouw. Hij staat onverschillig ten opzichte eigenlijk van het huwelijk. Hij kijkt helemaal niet uit. En Esau, die wist best wel hoeveel moeite zijn grootvader Abraham ervoor had gedaan om aan zijn eigen vader Isaac, om daar te zorgen dat Isaac een vrouw kreeg. Daarvoor had Abraham Eliezer helemaal gestuurd naar Padan Aram en was Rebekka zijn moeder helemaal gehaald, helemaal daar ver vandaan, zodat Isaac niet trouwde met een Kanitische vrouw. En wat doet hij? Hij heeft er gewoon lak aan, hij is onverschillig, hij vindt zich een geweldig jager, net als Nimrod, hij is toch de rebel, toch de opstandeling, hij neemt het allemaal niet zo nauw, wat kan mij het schelen? En wat doet hij? Hij leeft als de wereld. Maar wat doet hij? Hij is zo wereldgelijkvormig. Hij trouwt niet één vrouw. Hij trouwt er twee tegelijk. Dat moet je eens doen, zeg. Dan ben je toch wel een manneke, of niet? Dan ben je toch wel een jorommeke, of niet? Als je daar twee vrouwen tegelijkertijd trouwt. Maar dat doet hij. En hij is ook nog een beetje vroom. Klein beetje vroom bij trouwen. Want de een die heet Jehudit, dat is een Hebreeuwse naam. Hebreeuwse naam, toch een beetje gelovig. Maar niet echt, want het is helemaal geen Hebreeër. Want ze is een Hetitische. Het is een Kanitische. Arme Esau. Ja, hoe moet dat aflopen? Nou, als je verder leest, in hoofdstuk 27, vers 1... Toen Isaac oud geworden was, werden zijn ogen zo verzwakt, dat hij niet zien kon. Hij riep zijn oudste zoon Esau en zei tot hem, mijn zoon. En deze zei tot hem, hier ben ik. En hij zeide, zie toch, ik ben oud geworden. Ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, neem toch uw wapentuig,
uw pijlkoker en uw boog en ga uit het veld in en schiet voor mij een stuk wild. Bereid mij dan een smakelijk gerecht zoals ik het gaarne heb en breng het mij opdat ik eten, dan zal ik u zegenen eer ik sterf. Waarom verlangt Isaac van Esau? Nou, eerst een wild gebraad, voordat Isaac Esau wil gaan zegenen.
Ja, het antwoord is, hè, Genesis 25, vers 28, wat we lazen. Genesis 25, vers 28. En Isaac had Esau lief. Waarom? Want wildbraad was naar zijn smaak, maar Rebekka had Jacob lief. Ja, het geeft weer hoe erg onze Isaac is afgezakt. Want hij leeft met wat alleen voor ogen is. Hij leeft vanuit de buik. Ja. Hij leeft vanuit de buik. Hij leeft in feite aards. En zijn ogen, hè, heb je daarop gelet? In vers 1, die ogen, die zijn zo verzwakt dat hij niet zien kon. Vermoedelijk had hij staar. Dat zal hij wel gehad hebben op hoge leeftijd. Maar er zit ook een diepere zin in. Zijn ogen waren zo verzwakt dat hij niet zien kon. Geestelijk was hij bijna blind. Zijn geestelijk oog was helemaal verduisterd geworden. Helemaal verdonkerd geworden. Hij was eenmaal afgegleden. En wat was het verkeerd van deze Isaac? Dat hij zijn zoon Esau, die zegen van het eerste geboorterecht wilde geven. O, wat was dat verkeerd. Want hij kende Esau. Hij wist wat voor jongen, wat voor man dat geworden was. Die twee vrouwen waren in feite voor hem en voor Rebekka een kwelling des geestes. Dag in, dag uit. Esau bepaalde gewoon thuis wat er allemaal geschiedde. Maar hij liet zich in de luren leggen door een stuk wildgebraad. En geestelijk was hij bijna stekenblind dat hij niet gaf. En deze Esau dacht, zie je wel, komt nog goed ook. Dat eerste geboorterecht, zelfs dat geestelijke eerstgeboorterecht, die zegen, die gaat mijn vader mij toch geven. Maar wat was dat verkeerd van Isaac? Want als je twee teksten, dat gaan we nu niet doen vanwege de tijd, maar als je twee teksten namelijk in het Nieuwe Testament met elkaar vergelijkt, namelijk Hebreeën 11 vers 20 en Romeinen 9 vers 7, dan kan je daar gewoon uithalen als je die teksten bij elkaar leest en legt naast Genesis 25 vers 23, laten we dat maar lezen, Genesis 25 vers 23, of laten we maar beginnen voor het verband in vers 21. Nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden en zijn vrouw Rebekka werd zwanger. En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkander. Toen zeiden zij, indien het aldus gesteld is, waarom overkomt me dat? Daarop ging zij om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw schoot. En twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere. En de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. En toen de Heere dit tegen Rebekka zei als antwoord. Kan je uit die twee teksten in het Nieuwe Testament halen. Toen heeft Isaac dat gehoord. Isaac heeft gehoord dat Rebekka zich afvroeg. Waarom overkomt me dit? Hij is erbij geweest dat ze de Heere ging vragen. En hij is erbij geweest, hij heeft het gehoord hoe de Heere haar antwoordde. En hij wist, de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Dat was geen geheim voor hem. En toch ging hij dwars tegen de wildersheren in, ging hij de oudste zegenen boven de jongste. Ja, het gaat niet door. Dat komt door Rebecca. Door Rebecca. Want Rebecca, die gaat wat doen. Die gaat de Heer proberen een handje te helpen. In vers 6. Vers 5 lezen we dan. Rebecca had geluisterd toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Nadat Esau het veld ingegaan was om een stuk wild te schieten en het zijn vader te brengen, zeide Rebecca tot haar zoon Jacob. Zie, ik heb uw vader horen spreken tot uw broeder Esau. Breng mij toch een stuk wild en bereid mij een smakelijk gerecht op dat ik eten. En ik zal u voor mijn dood zegenen voor het aangezicht des Heren. Nu dan, mijn zoon, luister naar mij in wat ik u gebied. Ga naar de kudde, haal mij vandaar twee beste geitenbokjes, dan zal ik die tot een smakelijk gerecht voor uw vader bereiden, zoals hij het gaarne heeft. Breng dit dan aan uw vader om te eten, opdat hij u zegene voor zijn dood. Ja, we hebben al eens meer gelezen dat iemand de Heere een handje ging helpen en het liep heel fout af. Dat was de vrouw van Abraham, Sarah. Sarah wilde toen ook de Heere wel een handje helpen, hè? Om te zorgen dat er toch nog een nakomeling kwam. En daar kwam wel een nakomeling via Hagar. En dat was? Ja, dat was Ismaël. Een woudezel van een man. Nou, dat weten we. We zitten er tegenwoordig nog mee, of niet? Eigenlijk wel. Wat krijg je ervan? Als we de Heere een handje willen gaan helpen. En dan komt er strijd in je tent. Dan komt er strijd tussen Ismaël en later Isaac. En als je de Heere wil gaan helpen, dan komt er strijd in je tent, Rebecca. Dan komt er strijd tussen wie? Tussen Jacob en Esau. Zo erg dat die twee aan elkaar moeten gaan. Vers 11 staat dan. Maar Jacob zeide tot zijn moeder Rebecca, zie, mijn broeder Esau is een ruig man en ik ben onbehaard. Ik ben een onbehaard man. Misschien zal mijn vader mij betasten. Dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand die de spot met hem drijft. En ik zal vloek over mij brengen en geen zegen. Maar zijn moeder zeide tot hem, uw vloek zij op mij, mijn zoon. Luister nu naar mij en ga ze mij halen. Toen ging hij ze halen en bracht ze aan zijn moeder en zijn moeder bereidde een smakelijk gerecht zoals zijn vader het gaarne had. Ook nam Rebecca de beste klederen van haar oudste zoon Esau, die bij haar in huis waren, en liet ze haar jongste zoon Jacob aantrekken. En de vellen, de geitenbokjes, trok zij over zijn handen en over zijn gladde hals. Toen stelde zij het smakelijk gerecht en het brood dat zij bereid had, haar zoon Jacob, ter hand. Ja, we zien hier dat Jacob toch een beetje terugdeinst voor het voorstel wat zijn moeder doet. Hij denkt dat gaat straks helemaal niet goed. Hij ziet ook de risico's. Maar Rebecca die overreed hem, zodat hij het toch doet. Maar wel te verstaan, het is allemaal wiens plan. Het is allemaal het plannetje van Rebecca. Het is niet het plannetje van Jacob, het is het plan van zijn moeder. De traditie altijd, die vestigt ons oog altijd maar op Jacob. Maar het is hier niet Jacob die dit allemaal bedenkt en uitvoert. Het is eigenlijk mama Rebecca die het allemaal bekokstooft en in elkaar zet, of niet? En ook als haar zoon eigenlijk zegt, ja nou, moeten we dat nou wel zo doen? Dan zegt Rebecca, jawel, dat moet je doen. En zij zet door. Zij overreed hem om het toch maar te doen. Natuurlijk wil ik niet zeggen dat Jacob helemaal onschuldig is. Natuurlijk niet. Want hij gaat het uiteindelijk doen. Maar het is wel Rebecca waar te weinig de vinger bij wordt gelegd. Wat had Rebecca moeten doen toen ze haar man Isaac op hoge leeftijd, verblind als hij was, hoorde zeggen van Esau gaat veld in, schiet een bok, kom hier terug. En bereid me dat en ik zal je zegenen. Wat had ze moeten doen?
hetzelfde toen ze meemaakte dat toen ze zwanger was, dat in haar binnenste die twee kinderen tegen elkaar stieten. Wat deed ze toen? Het is ze, waarom overkomt mij dat? En wat deed ze toen? Daarop ging ze aan de Heere vragen. En wat moet je doen in je leven? Als er dingen gebeuren dat je denkt, hoe moet dat nou, Heere? Waarom overkomt mij dat nou precies, Heere? Wat moeten we dan gaan doen? Dan hebben we maar één weg te gaan. Dan dienen we naar de Heere te gaan. Dienen we op onze knieën te gaan. En dienen we het aan de Heere te vragen. Dienen we het hem voor te leggen. En als Rebecca dit hier had gedaan, en niet zelf tot actie was gekomen, dan was de afloop ook heel anders geweest. Maar in plaats van dat ze de weg gaat, de weg van de geest, gaat ze niet de weg van de geest, maar gaat ze de weg van het vlees. En probeert ze eigen rechtertje te spelen, het allemaal zelf te beschikken. Vers 18, lezen we dan verder. Daarop kwam hij, Jacob, bij zijn vader en zeide, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik. Wie zijt gij, mijn zoon? En Jacob zei tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan zoals gij tot mij gesproken hebt. Richt u op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, opdat gij mij moogt zegenen. Daarop zeide Isaac tot zijn zoon, wat hebt gij het spoedig gevonden, mijn zoon? En hij zeide, omdat de Heere uw God mij deed slagen. Toen zeide Isaac tot Jacob, kom toch dichterbij, opdat ik u betaste, mijn zoon, of gij inderdaad mijn zoon Esau zijt of niet. Jacob dan kwam dichterbij tot zijn vader Isaac, en deze betastte hem. En hij zeide, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij herkende hem niet, omdat zijn handen behaard waren, evenals de handen van zijn broeder Esau. En hij wilde hem zegenen en zeide, zijt gij inderdaad mijn zoon Esau zelf? En hij zeide, ja. Toen zeide hij, zet het dicht bij mij, dan wil ik eten van het wildbraad van mijn zoon, opdat ik u zegene. Toen zette hij het dicht bij hem en hij at. Ook bracht hij hem wijn en hij dronk. Daarna zeide zijn vader Isaac tot hem, kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. En hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen hij de geur van zijn klederen rook, zegende hij hem en zeide, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en most. Volken zullen u dienen en natiën zullen zich voor u nederwerpen. Wees heerser over uw broederen en zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt. En wie u zegent, zij gezegend. Ja, wat een liegen, hè? Van Jacob tot een paar keer toe. Vers 19, hè? En Jacob zei tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. En vers 21... Kom toch dichterbij, opdat ik u betaste, mijn zoon, of gij inderdaad mijn zoon Esau zijt of niet. En als hij dan gaat vragen, zijt gij inderdaad mijn zoon Esau zelf? Wat zegt Jacob dan? Ja, ja, ik ben het. Nou, ik denk wel dat Jacob erg in spanning gezeten heeft, toen hij zo zijn vader aan het bedriegen was. Isaac vindt het ook verdacht. Ja, dat Esau zo snel terug is van het veld en met zo'n wildgebraad komt. En als hij dan goed luistert, want dat kan hij nog wel, dan hoort hij eigenlijk de stem van Jacob. En dat merkt hij ook wel op, maar de handen zijn van Esau. En ook de geur van de kleren van Esau is de geur van het veld, dus het moet wel Esau zijn. En zo zie je dan dat Isaac bedrogen wordt en dan zijn zoon zegend.
Toch als je die zegen die we gelezen hebben goed neemt en je vergelijkt deze zegen die Isaac uitspreekt en je vergelijkt die met die de Heere uitspreekt in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 28 vers 13, ook over Jacob. Wat zegt de Heere daar? De Heere zegt: en zie, vers 13. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardsbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Dit lijkt wel dezelfde toespraak als Abraham hoorde in Ur der Chaldeeën in Genesis 12 vers 1 tot en met 3. Waar of niet? Dit lijkt op wat God zei toen hij met Abraham het verbond sloot later. Het is wel uitgebreider dan wat Isaac zei. Hè? En de zegen die eigenlijk Jacob op deze bedriegelijke manier wilde bemachtigen, die valt eigenlijk helemaal in het niet bij Gods zegen die God geeft. Notabene Jacob in de slaap, want hij sliep hier. En hij droomt. En dan zegent God hem. Als hij zo verlangde naar de Heere, en Rebekka ook, dan hadden ze van de Heere mogen verwachten. Want het is de Heere die zegent, hoor. Het is niet Isaac, het zit niet vast aan een man, het zit vast aan de Heere. Het is de Heere die het doet. En ze hadden het ook van de Heere moeten verwachten. En de Heere die geeft het ook. En die dienst zegen valt in het niet bij die zegen die Isaac hier aan zijn zoon geeft. En zo moeten wij ook in ons leven leren, het gaat van de Heere uit. Het gaat niet van sprekers uit, dat je gezegend wordt. Het gaat van de Heere uit. We moeten de Heere centraal stellen in ons leven. Hij is het die ons zegent. Hij is het die ons zijn geheimenissen bekend maakt. Het is zijn woord waar we bij moeten leven. Niet het woord van sprekers of voorgangers of wie dan ook. We moeten die niet als ware boven de Heere stellen. En het daar alleen maar van verwachten. Dan krijg je de reactie als het uitkomt. Zowel bij Isaac als ook bij Esau. Lees maar vers 30. Toen Isaac geëindigd had Jacob te zegenen. En Jacob nog maar nauwelijks van zijn vader naar buiten was gegaan. Oei, 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 het ging bijna fout. Kwam zijn broeder Esau van de jacht. Ook hij bereidde een smakelijk gerecht en bracht dat aan zijn vader. En hij zeide tot zijn vader: mijn vader, richtte zich op en eten van het wildbraad van zijn zoon, opdat gij mij zegent. En zijn vader Isaac zeide tot hem: wie zijt gij? En hij zeide: ik ben uw eerstgeboren zoon, Esau. Toen schrok Isaac geweldig. En hij zeide: wie was het dan toch, die het wild geschoten en mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten, eer gij kwaamt, en ik heb hem gezegend, ook zal hij gezegend zijn. Zodra Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een luide en bittere schreeuw. En hij zeide tot zijn vader: zegen mij, ook mij, mijn vader. Deze zeide: uw broeder is met bedrog gekomen en heeft uw zegen weggenomen. En hij zeide: noemt men hem niet terecht Jacob, omdat hij mij nu al tweemaal bedrogen heeft? Mijn eerste geboorterecht heeft hij weggenomen. En zie, nu heeft hij mijn zegen weggenomen. En hij zeide: hebt gij voor mij geen zegen overgehouden? Toen antwoordde Isaac en zei tot Esau: zie, ik heb hem tot een heerser over u gesteld. En al zijn broederen heb ik hem tot knechten gegeven.
en van koren en most heb ik hem voorzien. Wat kan ik dan voor u doen, mijn zoon? Daarop zei de ezel tot zijn vader, hebt gij slechts deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau verhief zijn stem en weende. Wat een toestand. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zeide tot hem, zie verder, zie ver van de vette strekende aarde zal uw woonplaats zijn. En zonder dauw des hemels van boven. Maar van uw zwaard zult gij leven en uw broeder zult gij dienen. En het zal geschieden, wanneer gij u krachtig inspant, dat gij zijn juk van uw hals zult afrukken. Wat ook uiteindelijk is gebeurd in Koningen en Kronieken. Ja, wat is de reactie van Isaac? Die is toch enorm? Vers 33, hè? Toen schrok Isaac geweldig. Het was voor hem als ware, hij kreeg een enorme dreun voor zijn kop, om het zo maar te zeggen. Een enorme dreun. Hij schrok geweldig. Het was ook een omkeerpunt voor hem. Opeens ontwaakte deze Isaac keihard uit zijn geestelijke slaap, waar hij in slaap gesukkeld was. Opeens als een bliksemstraal, woef, werd hij geraakt. En brak het licht in zijn leven weer door. En opeens realiseert hij zich dat hij tegen God ingehandeld heeft. In plaats van dat hij zijn jongste zoon had gezegend, omdat hij wist dat die jongste, als het ware, boven de oudste zou staan, was hij van plan geweest om Esau te zegenen. Ja, hij gaat niet Jacob vervloeken, zoals Jacob gedacht had. Hè? Want Jacob had gezegd tegen zijn moeder, ja, als mijn vader erachter komt, dan vervloekt hij mij. En heb ik helemaal geen zegen. Maar Jacob, die hoeft er niet bang voor te wezen, want Isaac, die realiseert zich nu, ja, wat de weg van God is. En in plaats van dat hij Jacob vervloekt, hè, zegt hij ook tegen Esau dat hij gezegend zal worden, deze Jacob. Want dat zegt hij er ook achter, als in vers 33, dan zegt hij niet alleen, nadat hij zo geweldig schrikt, dan zegt hij, wie was het dan toch die het wild geschoten naar mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten eer gij kwaamt en heb hem gezegend. Dan zou je kunnen stoppen met een punt, maar dan zegt hij erachter, ook zal hij gezegend zijn. Terwijl hij het bedenkt, zegt hij, ja, maar ook zal hij gezegend zijn. Dat ligt vast. Hij erkent als ware dat de weg des Heren is geweest. En omdat hij zich dat hier realiseert, kan er iets merkwaardigs staan in het Nieuwe Testament. Wil ik toch met u lezen. Hebreeën 11. Want misschien tot uw verbazing zult u lezen in Hebreeën 11 vers 20. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Door het geloof, staat er. Denk je, hoe is het mogelijk? Dat je dat kan opschrijven in de Hebreeënbrief. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven. Is dit dan geloof? Nee, maar op het moment toen hij die zegen gegeven had, en zich gerealiseerde op hetzelfde moment dat hij fout was geweest, heeft hij ook door het geloof, is hij Jacob niet gaan vervloeken, of heeft hij er geen verandering meer aangebracht, heeft hij erkend dat dit vast lag, ook voor de Heere, en dat Jacob ook zo gezegend zal zijn. En dat er geen zegen meer voor Esau over was. Hou uw hand even bij Hebreeën. Wat is de reactie van Esau? Ja, die is als het ware verschrikkelijk. Want je leest dan in vers 34 dat hij
als hij het dan hoort, hè, zodra Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een luide en bittere schreeuw. En dan hoor je hem als ware gewoon bijna janken. Hij zegt, zegen mij, ook mij, mijn vader. En dat zie je ook later terug, hè, in vers 38. Daarop zei de ezel zijn vader, hebt gij slechts deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En ze huilen als waren allebei. En Esau verhief zijn stem en weende. Esau weent, hij huilt. Hij is erachter. Wat hij eigenlijk misgelopen is. Dat eerste geboorterecht, niet dat geld. Niet al die aardse rijkdommen van zijn vader, want die kreeg hij toch wel. Maar die geestelijke zegen, die was die kwijt. En wat zegt dan Hebreeën 12? Hebreeën 12, vers 17. Hebreeën 12, begin maar op 1, vers 16. Waar staat, laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerste geboorterecht verkocht, ja verachtte. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. En dat is een beeld, een waarschuwing voor de wereldse gelovigen. Die denkt, ach, ik hoef het niet zo nauw te nemen. Ach, het komt toch allemaal wel. Ach, laten we niet al te moeilijk doen met die Bijbel. Ik ben toch wel behouden. Het komt toch allemaal wel goed. Wat zegt het Nieuwe Testament? Laat niemand u de kroon ontnemen. Laat niemand u de prijs doen missen. Dus je kan de prijs missen. Onze ezel loopt de prijs mis. Hoewel hij later de prijs onder tranen zocht. Hij was zijn kroon kwijt. Hij werd afgewezen. Laat toch niemand afgewezen worden. Door zo onverschillig te zijn als Esau. En alles maar op de lange baan te schuiven. En te leven in het hier en nu. Alleen maar met de wereld om je heen. En een geweldig machtig jager te zijn in deze wereld. Dan kan je applaus krijgen in deze wereld. Maar je wordt afgewezen bij de Heer. Dat overkwam Esau. Als je dan doorleest in Genesis 27, en dan zijn we bijna klaar hoor. Maar ik wil toch ietsje nog doorlezen. Vers 41. En Esau koesterde wrok tegen Jacob om de zegen waarmede zijn vader hem gezegend had. En Esau zeide bij zichzelf, de dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande, dan zal ik mijn broeder Jacob doden. Ja, zie je wel, hij wordt nog een moordenaar ook eens niet oppast. Toen aan Rebecca de woorden van Esau, haar oudste zoon, waren medegedeeld, liet zij Jacob, haar jongste zoon, roepen. En zeide tot hem, zie, uw broeder Esau wil zich op u wreken door u te doden. Nu dan, mijn zoon, luister naar mij. Maak u gereed, vrucht naar mijn broeder Laban in Haran. En blijf enige tijd bij hem, totdat de grimmigheid van uw broeder gestild is, totdat de toorn van uw broeder van u afgewend is, als hij vergeten is wat gij hem hebt aangedaan, zal ik u vandaar laten halen. Waarom zou ik op één dag van u beiden beroofd worden? Voort zeide Rebekka tot Isaac, ik walg van mijn leven, om die Hethitische vrouwen. Indien Jacob zich nu ook zo'n Hethitische vrouw neemt uit de dochters des lands, waarvoor leef ik dan nog? Toen riep Isaac Jacob en zegende hem, en hij gebood hem en zei tot hem, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Maak u gereed, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw uit de dochters van Laban, de broeder van uw moeder, en God de Almachtige zegen u. Hij maken u vruchtbaar en vermenigvuldigen u, zodat gij tot een menigte van volken wordt. Hij geven u de zegen van Abraham, u en uw nageslacht met u, zodat gij het land uw vreemdelingschap dat God aan Abraham gegeven heeft in bezit krijgt. Zo zond Isaac Jacob weg, en deze ging naar Paddan Aram, naar Laban, de zoon van Betuel, de Arameer, de broeder van Rebekka, de moeder van Jacob en Esau. Nou, hier bij dat afscheid zien we dat opeens die zegen die Isaac aan zijn zoon Jacob geeft, veel meer overeenkomt met de zegen die God later aan Jacob bevestigt in ditzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 28. Maar Rebekka, kijk eens naar Rebekka. Rebekka die hier het heft in eigen hand heeft genomen, dacht ik kan de Heere wel een handje helpen. Hoe loopt het met haar af? Ze dacht, ach, toen ze die wrok zag bij haar zoon Esau, en toen Esau Jacob wilde gaan ombrengen, zodra die vader zou zijn gestorven, toen dacht ze, ach, ik stuur hem weg. Ik stuur hem eventjes weg, maar misschien voor een paar maanden, misschien voor een paar jaar. En ze zegt het ook tegen hem, joh, als ik je weggezonden heb, dan laat ik je straks wel weer halen, als alles is een beetje weer rustiger geworden is, dan komt dat vanzelf allemaal weer goed. Maar weet u hoe lang Jacob wegbleef? 20 jaar. 20 jaar bleef Jacob weg voordat hij terugkeerde. En zij heeft haar zoon, waar ze zoveel van hield, nooit meer gezien. Nooit meer gezien. Dat is het trieste van Rebekka's leven. Dat is het trieste van haar keus. Het kan heel triest voor je aflopen als je denkt, ik ga de Heere wel een handje helpen. Dat kost je wat. En het kostte Rebekka. En dat was niet nodig geweest hoor, als dat de Heere had vertrouwd. Maar het kostte in feite Rebekka haar eigen zoon. Ze hebben hem nooit meer gezien. En ze leefde verder haar leven met Isaac. Isaac die wel weer in de baan, de weg des geloofs was teruggekeerd, maar samen, ja, was het toch voor haar dat leven, ja, dat was niet zo prettig. Een kwelling des geestes, hè, vanwege die Hethitische vrouwen, hebben we gelezen in het vorige hoofdstuk. Hier lezen we notabene in vers 46, voorts zeide Rebekka tot Isaac, ik walg van mijn leven om die Hethitische vrouwen. Ik walg van mijn leven. Dat is triest. Kijk eens naar Jacob. Jacob had nu 2 keer zijn broer bedrogen, hè? En je zou zeggen het ook, hè, tegen Isaac. En hij zeide, noem men hem niet terecht Jacob, omdat hij mij nu al 2 maal bedrogen heeft? Mijn eerste geboorterecht heeft hij weggenomen. Dat hebben we gelezen vanavond. Met dat rode daar. En zie nu heeft hij mijn zegen weggenomen. Ja, Jacob had 2 keer zijn broer Esau bedrogen. Jacob zou hetzelfde overkomen. Net als Esau. Hij zou ook 2 maal in zijn leven worden bedrogen. De eerste keer lange tijd bij Laban. En later werd hij ook bedrogen door zijn eigen kinderen. Die zeiden dat Jozef ondergekomen was. En het ging Jacob aan zijn hart. Hij heeft er enorm veel verdriet van gehad dat zijn geliefde zoon, Jozef, dat hij dacht dat hij omgekomen was, terwijl hij later erachter kwam dat hij niet omgekomen was. En hoe loopt het af dan met Esau? Nou, Esau leert er niet van hoor. Esau die gaat maar door in zijn leven met fouten maken. Vers 6. Van hoofdstuk 28, toen Esau zag dat Isaac Jacob gezegend had en hem met een zegen had weggezonden naar Paddan Aram, om zich vandaar een vrouw te nemen, en dat hij hem geboden had, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan, en dat Jacob naar zijn vader en zijn moeder geluisterd had,
en naar Padan Aram gegaan was, toen Esau nu zag dat de dochters van Kanaan zijn vader Isaac zeer mishaagden, ging hij naar Ismaël en nam zich bij zijn vrouwen Machgalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abram, de zuster van Nebajot, tot vrouw. Ja, Esau blijft fouten maken. Hij had al een fout gemaakt om twee vrouwen in één keer te trouwen. En dat doet hij nu. Nu hij erachter komt dat het toch wel heel belangrijk is welke vrouw je neemt, denkt hij het goed te maken. En wat doet hij dan? Hij neemt inderdaad geen vrouw uit de Kanaanitische vrouwen meer, maar hij neemt zich nu een vrouw, een dochter van Ismaël. Ismaël. Lijkt wel mooi, want ze is een dochter ook, hè? De zoon van Abraham is Ismaël. Maar wie is Ismaël? Is Ismaël de vrije? Is Ismaël de belofte? Nee. Ismaël, zegt het Nieuwe Testament, is het beeld van de slavernij. Ja. Wat leren we hier over deze levens die hier eigenlijk vanavond aan ons zijn voorbijgegaan? Jacob, Esau, Isaac en Rebecca. Wat leren we daarvan? Wat we in al die levens van leren is, wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Ja. Wij doen in ons leven niet dingen ongestraft. De beslissingen die wij in ons leven nemen, hebben heel wat consequenties. Niet alleen in het aardse, maar bovenal in ons leven, in het geestelijke. En we dienen ons te realiseren dat het niet zo in ons leven gaat om de aardse loopbaan die we lopen, maar om de hemelse loopbaan die we lopen, voor Gods oog. En dat er een tegenstander is die ons wil verleiden, om ons oog alleen maar te laten bezig zijn met hier en nu. Die net als vader Isaac, als ware een beetje in slaap sukkelt, hè? En een beetje stekenblind wordt geestelijk, omdat hij zich gaat leven alleen maar met het aardse, met zijn buik, en zich tevreden stelt met een stuk wildgebraad, en de rest maar allemaal wat in zijn huiselijke kring gebeurt, allemaal maar neemt, vanwege dat hij op zo'n manier een beetje zoet wordt gehouden. En geestelijk functioneert die man niet meer. Dat hebben we gezien. Of Rebecca, die in haar leven, toen het moeilijk werd, de fout maakte om niet zoals ze eigenlijk geleerd had in haar leven, om in gebed tot de Heere te gaan en het aan de Heere te vragen. Dan zal de Heere op zijn tijd en zijn wijze wel de uitkomst geven. Nee, zij ging de Heere proberen een handje te helpen en het viel falikant verkeerd uit. En ze bleef eigenlijk de rest van haar leven er continu aan herinnerd worden, elke keer op keer, dat ze haar geliefde zoon Jacob miste, dat ze opgescheept zat met die twee krengen van schoondochters. En er kwam nog eentje bij, he, rechtstreeks, die haar bracht nog in de slavernij ook, een dochter van Ismaël. Geweldig. En dan hebben we Esau. Esau, de man van deze wereld, die op een gegeven ogenblik als wereldse gelover er toch achter komt dat het in zijn leven toch wel heel belangrijk is, die zegen van God. Maar die is een opstelling in zijn leven. Eigenlijk steeds de verkeerde keuzes maakt voor hemzelf, gaande in deze wereld. En waar ik uiteindelijk van kan zeggen, hij mist de prijs. Hij laat zich de kroon nemen. En uiteindelijk staat hij hier, met heel zijn bravoure, met lege handen. Jacob, ja, Jacob, de hielenlichter, die hier wel goed begon, wel goed opgroeide, maar hier tot een paar keer toe begint te struikelen. En we zullen zijn leven gaan volgen. Want de Bijbel pakt de draad hier bij Jacob op en gaat ermee door. Zoals de Heere ook met ons de draad in ons leven heeft opgepakt en met ons doorgaat, gelukkig maar. En ons, net als bij Jacob, ons wil maken van een hielenlichter tot een vorst des Heeren. Dat is het werk wat de Heere in ons leven doet.
En dan komt hij af en toe weer je voorbij. Net als die Jacob voorbij komt. En dan zegt hij hem. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als de stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, het oosten, noorden en zuiden. En met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden, overal waar gij gaat. En laten we dat beseffen. De Heere wil met ons gaan. Overal waar we gaan. Ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. En zo verlaat de Heer ons ook niet. Totdat hij aan ons leven heeft gedaan wat hij ons in beloften heeft toegezegd. Laat daar vertrouwen. En zo worden van een Jacob een Israël. Amen.